Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Sok uit Urk. De schriftlezing is Lucas 1, de verzen 26 tot 45. Mededelingen namens de kerkraad. In deze dienst zal de doop bediend worden aan Laure, dochter van Richard en Melinde Sok. Volgende week worden 's morgens de wijken 8 en 1 uitgenodigd en voor de middagdienst de wijken 2 en 3. Er worden 3 collectes gehouden in deze dienst. De eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kassen in Meritikas en de derde voor het bouwfonds. De bijdrage graag overmaken op het nummer zoals vermeld op de zondagsbrief. Als voorzang zingen wij de schoolpsalm 98 vers 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. Amen. Met laten we zingen Psalm 98. Laten we zingen Psalm 65. Ik had 98 opgegeven, dacht ik, maar dat geeft niks, maar we zongen net ook Psalm 98 vers 2. Dus laten we zingen Psalm 65, het eerste vers.
MUZIEK
Nu willen we samen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we dan Psalm 65 vers 2 maar, want ik zie dat er wat mis is gaan op de een of andere manier. Dus we zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 65 het tweede vers. Ik denk dat de organist daar wel op in kan spelen. En ieder van u belijde met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ik realiseer me nu dat we het later zingen, dus ik stel voor dat we maar de zang overslaan en dat we overgaan naar de schriftlezing. Lucas 1, vers 26 tot 45. Dus we lezen samen Lucas 1, vers 25 tot 46. En dan lezen we, in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, dat zal volbracht worden. Tot zover. Dan willen we samen overgaan tot het lezen van het formulier dat wij hebben met het oog op de doop, waarin een stuk onderwijs van de kerk zit. Dus ik lees met u het doopformulier. En dat gaat als volgt. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. De doop is door onze Heer Jezus Christus voor zijn gemeente ingesteld toen hij zijn apostelen opdroeg. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. In zijn woord heeft God ons geopenbaard hoe wij de doop moeten verstaan. Ten eerste zegt de doop ons dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen van de toorn zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenkeling met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. En zo worden we vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede is de doop een teken en zegel van de afwassing van de zonden in Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, dan betuigt en verzegelt God de Vader ons dat hij met ons een eeuwig verbond van genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil. En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, dan verzegelt ons de Zoon dat hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan verzekert Hij ons dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente van de uitverkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven heilig en onbesmet. Ten derde worden wij krachtens het verbond door de doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht. Dat we de wereld verzaken, dus achter ons laten, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen, niet in de zonde blijven, want de doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen, mogen we ze niet van de doop uitsluiten, omdat zij ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en uw nageslacht na u al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Dit betuigt ook Petrus met de woorden: want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de handen opgelegd en hen gezegend. In de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen, en daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van zijn verbond gedoopt worden. En ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen. Dat is zover eerst. We zingen nu eerst Psalm 101, het eerste vers. En onder het zingen wordt Laure Henriette binnengebracht. opdat deze doopbediening tot Gods eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente zal geschieden, willen we Gods heilige naam eerbiedig aanroepen. Almachtige, eeuwige God, u hebt door uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft, maar de gelovige Noach met de zijnen door uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn leger in de Rode Zee doen verdrinken en uw volk Israël droogvoets daardoorheen geleid. U hebt ons hierin voorafbeeldingen van de doop gegeven. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u dit uw kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem begraven worden in zijn dood en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Laat zij haar kruis hem dagelijks navolgend blijmoedig dragen en hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadig sterven, om uwentwil getroost zal verlaten en op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder vrees mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken om te gaan staan? Geliefden in de Heer Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof, en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid, moeten wij de doop begeren. Om die gezindheid te doen blijken, zult u de volgende vragen oprecht beantwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom aan velerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwige oordeel onderworpen zijn, maar dat zij in Christus geheiligd zijn, apart gezet zijn, en dat ze daarom als leden van de gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, gelooft u dat de waarheid van God die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is en in de artikelen van het christelijk geloof beleden en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, dat dat de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u dit kind, jullie kinderen, maar ook dit kind, waarvan u de vader en moeder bent, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de waarheid van God, en belooft u hun een voorbeeld van een christelijke levenswandel te geven? Wat is daarop uw antwoord, broeder Richard Sok? En wat is daarop uw antwoord, zuster Marlinde Caroline Sok van Dijk? Ik ben altijd gewend om nu wat persoonlijks te zeggen, maar om je eigen kinderen toe te spreken ten aanhoren van iedereen, dat is moeilijker, vind ik altijd, dan als je dat tegenover mensen doet met wie je geen bloedband hebt. En daarom nu alleen dit. Ik denk dat ik namens de andere ouders spreek, dat wij heel dankbaar zijn dat jullie opnieuw voor de zoveelste keer in het huis van God, voor het aangezicht van God, jullie ja-woord geven. Je mag bedenken, je moet ook bedenken, dat een ja in de kerk de kracht van een eed heeft. En dat is, dat geeft de waarde van je ja aan, maar ook de verantwoordelijkheid. Want eigenlijk zeg je dan, De Heere mag mij straffen als ik het niet nakom. Dus de kracht van een eed. Ja, maar wij zijn dankbaar dat jullie voor de zoveelste keer bereid zijn om voor Gods aangezicht ja te zeggen. We willen overgaan tot de doop. En na de doopplechtigheid zingen we, en dat doen we wel met stemverheffing. Dan zingen we Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dus wat hij beloofd heeft, daar komt hij na. En daar mogen je ook op zien als je denkt aan de kracht van die eed. Dus nou mag je, laat maar Laurens de laurebed brengen. En dan mogen jullie komen. Laure Henriette, ik doop u in de naam van de Vader. En in de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Amen. Willen we samen de Heer danken en ook bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven, ons door uw geest tot leven van hem geheiligd en in hem tot uw kinderen aangenomen hebt en dat u ons dit door de heilige doop bezegelt. We bidden u om Jezus wil voor dit kind, dat u haar met uw Heilige Geest altijd wilt leiden en regeren. Laat zij naar uw woord worden opgevoed en in de Heer Jezus Christus tot geestelijke groei komen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen bewezen hebt, zal erkennen en beleiden. Laat haar in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. en met volharding tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en ook overwinnen. Om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heer, en wilt u ook met het oog daarop de verkondiging van het woord nu en altijd weer zegenen. Heer, geef dat we begrijpen dat dat wat net vanuit de doop naar ons toegekomen is, dat dat ook steeds tot ons mag komen vanuit het woord. En ook dat woord van u als het klinkt, dat is net zo'n betoning van genade en van barmhartigheid van u. Heer, u wilt maar één ding, wat in dat doopformulier ook zo verwoord wordt. Dat als wij straks voor de rechterstoel van Christus staan, dat het dan goed is tussen u en ons. Tussen onze ziel en u. Een effen pad, dat het goed zal zijn. En nogmaals, Heere, wilt u met uw geest bij ons zijn en geven dat dat woord van u inslaat in ons leven. We zullen stilstaan bij Maria, heel eenvoudig. Maria, Heere, die bijzonder begenadigd werd, die de moeder van onze heiland mocht zijn, maar die tegelijk ook zelf wist en geloofde dat ze het helemaal moest hebben van dat kind, haar zaligmaker. Heere, wilt u geven dat we met haar zullen instemmen? Misschien verloopt het bij ons wel net als bij haar. Wilt u het zegenen als wij daarbij stilstaan? Heere, wil ons alle gedenken. We vragen het enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Dan willen we nu ter inleiding op de prediking zingen uit de lofzang van Maria, daarvan het eerste en het tweede vers. Gemeente, we willen stilstaan bij gelezen schriftgedeelte. En dan wil ik een paar dingen noemen. Eerst Lucas 1, vers 29. Daar staat, toen zij die engel zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Ook bij vers 34, waar staat, Maria zei tegen een engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Ook bij vers 38, waar Maria zegt, zie, de dienares van de Heere laat mij met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En ik wil ook nog de aandacht vestigen bij datgene wat begint met vers 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, waar ze in het huis van Zacharias en Elisabeth bevestigd wordt in de waarheid van de woorden van God. Dus bevestigd wordt in haar geloof. Straks zingen we na de verkondiging uit de lofzang van Maria het derde en zevende vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. En ook vers 7, zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren. Gemeente, broeders en zusters en jongelui en jongens en meisjes. Goed beschouwd, het is me natuurlijk nogal wat. Wat Maria, de maagd Maria, wat toch in ieder geval ook zal betekenen dat zij nog een jonge vrouw was, misschien nog wel een meisje. Wat haar overkomt, stel je het voor, je bent als meisje in ondertrouw. Je hebt zicht op je huwelijksdag, dat het huwelijk bevestigd wordt, gesloten wordt en bevestigd wordt. De eerste stappen op weg naar het huwelijk die zijn gezet met Jozef de timmerman. En wat zal ze door de gedachten daarover in beslag genomen zijn? Als je verkering hebt gekregen, dan is dat immers zo. En als de dag naderbij komt dat je voorgoed samen zult zijn, dan zal dat toch zo zijn dat je daar flink mee bezig bent en dat je daardoor in beslag genomen wordt. Een tijd waarin vooral toch ook wel een meisje, denk ik, ook wel kan wegdromen. En wat een mooie tijd is dat. Nou, zal dat nou met Maria anders geweest zijn? Zal zij daar nou anders in gestaan hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat ook Maria, toen ze dacht aan wat er te gebeuren stond, dat ze zou trouwen met Jozef, dat het huwelijk dus echt definitief werd, dat daar zal ook haar gedachten zullen daardoor bepaald zijn. Maar gemeente, dan komt er iets heel ingrijpends tussen. In de zesde maand, bedoeld is de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, de nicht van Maria, komt de van God gezonden Gabriel, engel Gabriel, die komt bij Maria. Dat is op zich al opzienbarend. En dat een engel plotseling voor je staat. En dan komt hij met de boodschap, wees begroet, gij begenadigde. De Heer is met u. En dan lezen we dat Maria in verwarring raakt. En dat ze zich afvraagt, wat is de betekenis van die groet? Dus zo twee reacties van haar. En dat ze ook zegt, hoe is dat mogelijk? En dat de engel dat dan uitlegt, dat lezen we, dat ze daarna ook vol overgave is. En dat ze zegt, zie, de dienares van de Heer mij geschieden overeenkomstig uw woord. En dan tenslotte, in dat laatste gedeelte, is er ook sprake van het zoeken naar bevestiging. Nou, we willen vanmiddag bij deze geschiedenis stilstaan wel onder de volgende samenvatting. Maria, eigenlijk moet ik zeggen, de gelovige Maria. Want dat is volgens mij heel helder. dat ze, ook al stelt ze vragen, ook al is ze verward, ook al stelt ze vragen enzovoort, maar dat ze van meet af aan een gelovig iemand geweest, dat we haar mogen noemen dat zij de gelovige Maria is. De gelovige Maria. En dan heb ik 4 gedachten vanuit die gedeelte die ik in het bijzonder genoemd heb. Eerste, dat deze gelovige Maria overdenkt. Dat ze in de tweede plaats bevraagt. Dat ze in de derde plaats gelooft. Dat dat ook duidelijk aan het licht komt. En in de vierde plaats, ze zoekt bevestiging. Dus de gelovige Maria, die overdenkt, die vraagt, die bevraagt, ze gelooft en ze ontvangt bevestiging, die ze waarschijnlijk ook wel nodig had en gezocht heeft. Dus de eerste aangrijpende boodschap wordt door Maria overdacht. Het eerste wat de engel zegt, dat is: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. Nou, die woorden, alleen die woorden al, gaat Maria overdenken. Mooi is dat zo in de Bijbel staat, nietwaar? Dat ook dat gewoon openlijk beschreven wordt, dat ze gaat overdenken. Dus je mag gerust, nadat de Heere wat gezegd heeft, mag je dat ook wel overdenken. Over nadenken. Je hoeft kennelijk wat God zegt allemaal niet klakkeloos aan te nemen. Je mag als mens, mag je bij de Heere ook nadenken. Ik denk dat dat zelfs nodig is, dat je nadenkt. In de eerste plaats staat dat wat Maria door die woorden van de engel in verwarring raakt. Kortom, het raakt haar wat de engel zegt. Ze raakte bewogen. Gemeente, hier blijkt direct al die geestelijke houding bij Maria. Het buitengewone van de engel en ook de woorden van de engel, zijn boodschap, die groet, die roepen bij haar geen spot op of een andere houding waaruit zou blijken dat ze geen affiniteit heeft met wat er gebeurt. Nee, ze raakte door in verwarring. Nou, dat is echt wat anders dan dat er sprake zou zijn van spot of van ongeloof. Ze raakte in verwarring. Zoals ik in het begin al zei, Maria moet toch flink bezig geweest zijn met de aanstaande gebeurtenissen, zeg maar met het hier en nu, wat haar nu bezig hield, waar ze ook naar verlangde, haar trouwdag naderde, maar het heeft haar beslist niet afgesloten van de wereld van hierboven, de wereld van de engelen, ja, de wereld van God, van de Heere zelf. En dat blijkt te meer omdat ze zich afvraagt wat de betekenis van die groet is. Die groet van de engel, vers 29. In de Statenvertaling staat dat ze overlegde bij zichzelf. Ze overlegde bij zichzelf. Ze ging met zichzelf in overleg. Ze ging de dingen overwegen. Wat de betekenis was van die woorden van de engel. Nou, dat is een woord dat eigenlijk betekent dat ze de verschillende dingen die op haar afkomen, dat ze die overweegt. Kortom, ze weegt de woorden van de engel. En uit de werkwoordsvorm is af te leiden dat dat niet iets is geweest van een moment. Zo hebben we Maria ook niet leren kennen. Van Maria staat ook verder steeds dat ze dingen verzamelde. Wat er gezegd werd tegen haar, wonderlijke dingen. Ze verzamelde ze en ze overlegde die in haar hart. Dus Maria is niet een vluchtig persoon geweest. Maria heeft de dingen overdacht en uit de werkwoordsvorm blijkt ook hier dat dat een tijd geduurd heeft. Ze heeft het overdacht. Dus ze wijst die woorden van de engel niet af. Ze legt ze niet weg. Maar ze overdenkt ze. En ze weegt ze. Ze verzamelt ze. En bewaart ze in haar hart. Wel, gemeente broeders en zusters. En ook jongelui in de kerk. Is dat bij ons ook zo als we geconfronteerd worden met de woorden van God. Zoals dat ook vanmiddag het geval is. Nee, niet door middel van een engel. maar wel in opdracht van God. En ook hier heeft vandaag al 2 keer geklonken, eigenlijk precies hetzelfde als bij Maria. Die groet van de Heere. Genade zij u en vrede. Eigenlijk precies zoals Maria ook begroet werd. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Wel, hoe was onze reactie daarop? Hoe horen wij dat nou aan als aan het begin van de dienst dat zo naar ons toe komt? Genade van God. Horen we dat schouderophalend aan? Zijn we er misschien snel mee klaar? Misschien niet eens gehoord? Of is het zo dat we net als Maria die woorden tot ons laten komen, daar de waarde al van inzien aan het begin van de dienst, en dan in een geestelijke houding schieten en daar ook over nadenken? Wat betekent dat? Dat God ons zo groet. Weet u, het is heel belangrijk hoe onze houding is, want kijk maar eens hoezeer Maria's overdenkingen serieus worden genomen. Ze wordt zelfs volstrekt serieus genomen. Want ze krijgt ook na haar overweging een antwoord op die gedachten die in haar leven. De engel zegt, wees niet bevreesd, Maria. Wees niet bevreesd, want u hebt genade gevonden bij God. Genade gevonden. Merkwaardige woorden. Maria, jij bent bijzonder voorwerp van Gods genade. Maria, aan jou en door jou gaat de Heere genade tonen. Bijzonder voorwerp van Gods genade. U zult zwanger worden, een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En de profetie van Jesaja 7 vers 14 gaat bij jou in vervulling, Maria. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus Maria wordt gegroet door de Heere. Ze hoort dat ze bijzonder voorwerp van Gods genade is. En ze overweegt het. Ze gooit het niet weg. Ze denkt erover na. Vervolgens, het tweede, die boodschap wordt door Maria bevraagd. Het mooie is dat dat bevragen ook mag. Wij, maar wat nog belangrijker is, de Heere die begrijpt hoezeer deze boodschap ingrijpend is voor Maria. En dan in tweeërlei zin. In de eerste plaats omdat ze zwanger zal worden. En in de tweede plaats omdat ze hem zal baren die in de schriften beloofd is. De Messias, de grote Davidszoon, zo blijkt uit de woorden van de engel. Is het een wonder dat zij komt tot de vraag, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? We moeten opnieuw goed zien dat ook dit geen vraag is uit ongeestelijkheid, uit ongelovigheid. Nee, Maria is een gelovig meisje, een gelovige vrouw. Maria reageert in grote verwondering. Ze is nog niet definitief met Jozef getrouwd. En de belofte die de engel hier doet, die lijkt onmogelijk. En daarom de vraag, hoe kan dat dan? Hoe moet dat dan gebeuren? Hoe zal dat mogelijk zijn? Gemeente, dat is een heel andere reactie dan al die reacties die je vandaag kunt horen. Vandaag is het zo dat dat wat naar menselijke maatstaven niet kan, ook niet waar kan zijn. En zo is het bijvoorbeeld ook met de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Ik had vorige week nog een gesprek met iemand. die geen lid van onze gemeente was. Maar die had het hierover. Alleen al die maagdelijke geboorte, zei hij. Dat bestaat toch niet? Kan toch nooit waar zijn? Dan kun je toch zo naar het rijk der fabelen verwijzen. Maar gemeente, zo moeten en mogen we de vraag van Maria niet opvatten als zij zegt, hoe zal dat dan gebeuren? Haar vraag is gewoon een open vraag. Een vraag die de Heer ook toelaat. Maar hoe moet dat dan? Gemeente, even tussendoor. Deze geschiedenis is anno 2020 zeer veelzeggend. Als Maria vraagt hoe zal dat dan mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man, dan moet ze dus gewoon eerlijk zeggen, dan moeten we dus begrijpen dat ze gewoon heel eerlijk zegt, ik heb nog nooit een man toebehoord. Ze heeft nog geen seksueel contact gehad met een man. Ze is wel ondertrouwd. Maar voor haar huwelijk heeft ze dus geen gemeenschap gehad met Jozef. Nee, er staat ook immers dat ze maagd was. Gemeente, vandaag wordt gevraagd naar de houdbaarheid van hetgeen de kerk altijd geleerd heeft en dat op grond van de Bijbel. Ook op grond van de gedeelte dat we nu lezen. Namelijk dat seksuele gemeenschap binnen het huwelijk hoort. Wel spreekt de Bijbel hier geen klare en heldere taal. Juist door wat de Bijbel ons hier laat weten rondom de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, de verlosser van zondaren, moeten we toch eerbiedig de lijn van de Bijbel vasthouden. Maar nogmaals, dat terzijde al is het geen randzaak. Keer terug naar die vraag van Maria. Ook van deze vraag geldt. Dus die vraag, hoe dan, heren? Hoe moet dat dan plaatsvinden? Ook van deze vraag geldt, wat heerlijk dat dat gewoon in de Bijbel staat. We hoeven als twijfelende of kleingelovige, hoeven voor God niet te zwijgen. Maar heren, hoe moet dat dan? Hoe kan dat dan? Gemeente, de Heer zal niet nalaten te antwoorden als wij met onze vragen vanuit een eerbiedige geestelijke houding tot de Heer gaan, dan zal Hij niet nalaten om ons de weg te wijzen. Ook bij al die vragen die vandaag op ons pad komen, ook vanuit de wetenschap, waardoor we zeggen, hoe kan dat dan? Hoe is dat dan? De Heer zal niet nalaten te antwoorden. Immers, dat doet hij ook bij Maria niet. Ze krijgt een antwoord. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Gemeente, maar is dat nu een antwoord dat Maria uitsluitsel geeft als we denken aan haar vraag hoe dat dan mogelijk is? Nou, ik zou willen zeggen ja en nee. Ja en nee. Natuurlijk, het is een antwoord. De Heilige Geest zal over haar komen en de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. Nee, dat is niet een antwoord op grond waarvan je zegt, oh, zit het zo? Nou begrijp ik het. Nee, zo'n antwoord is het niet. Gemeente, het is een ander antwoord. De Heilige Geest zal over je komen. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Handelingen 1 vers 8, waar we lezen dat tegen de discipelen gezegd wordt dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Waarvoor? Zodat ze kunnen spreken over wat ze zelf nooit weten. Namelijk de tijden en gelegenheden van God. De verborgenheden van God. De Heilige Geest zal over u komen en die zal je doen spreken wat je zelf niet weet. Daar mogen ze op vertrouwen, de discipelen. En het gaat dan net als hier bij Maria over een bovennatuurlijk gebeuren. Omdat wat ons begripsvermogen te boven gaat. Het heeft te maken met de diepten van God. De Heilige Geest zal over u komen. En zo zal het gebeuren. En de Heilige Geest is hier de scheppende kracht van God. Dat kan ik niet begrijpen. U ook niet. Maar zo staat het hier. Zoals de Geest destijds op de wateren broedde en dingen tot leven bracht. De schepping, het ontstaan van de wereld. Zo is het ook hier het geval. Trouwens, zo is de Geest ook betrokken bij de wedergeboorte. Dat volstrekt onbegrijpelijke wat er in een mens plaatsvindt. En wat helemaal van God uitgaat. Wat ik niet kan begrijpen. Maar wat door de Heilige Geest plaatsvindt. Dat je een totale vernieuwing krijgt. Wel, zo zal ook op een bepaalde manier de kracht van God Maria overschaduwen. En leven in haar doen ontstaan. En omdat dat zo is, zal ook het kind dat ze dragen en baren zal een heilig kind zijn. Ja, zelfs de Zoon van God zal de Zoon van God zijn. Gemeente, wonderlijke en machtige dingen mag Maria hier zo horen en straks ondergaan. Ze is vanwege dat feit uniek onder de vrouwen. Zegt niks over haar, zegt wel wat over de Here, die een uniek werk in haar doet. Net zoals het wat van de Here zegt, als u tot leven gekomen bent, een nieuw hart ontvangen hebt. Gemeente, dan de derde, de boodschap wordt door Maria geloofd. Zo krijgt Maria een duidelijk antwoord op haar vraag, maar tegelijk het is geen antwoord dat ze in alle opzichten begrepen zal hebben. Er zitten voor haar zeker nog onbegrijpelijke kanten aan, zoals dat ook voor ons het geval zal zijn. En niet alleen wat betreft deze zaak. Maar dat betekent niet dat dat wat de engel zegt, dat ze dat niet gelooft. Integendeel, ze gelooft wat de engel hier zegt. Gemeente, hier komt aan het licht wat de heerlijkheid van geloven is. Niet zien. Niet begrijpen. En toch geloven. Zie de dienares van de Here. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En met deze woorden uit Maria dat ze beschikbaar is aan de Here. En onderwerpt ze zich gelovig aan de wil van God. En dan noemt ze zichzelf een dienares, een slavin staat er eigenlijk. Om daarmee aan te geven dat ze zich volledig onderwerpt aan de Here. In alle nederigheid en gehoorzaamheid. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord, zegt ze. En ze spreekt daarmee haar verlangen uit om de Here te dienen. Angst en schrik hebben plaatsgemaakt voor een dieper vertrouwen en voor een nog grotere overgave. Ze geeft zich over aan God die via haar zijn heilsplan laat uitwerken. Christus, de zaligmaker der wereld, geboren. Nou, kent u dat geloof? Dat kinderlijke, hartelijke vertrouwen in de Here. Gemeente, is Maria supergelovige? Is ze heilig? Nee, zo kunnen we het niet zeggen. Wel is ze bijzonder. Wel is het allemaal teer wat hier staat. Hoe ze zich opstelt. Ze is geen supergelovige. Ze is wel ons tot voorbeeld. Als je haar opstelling zo beziet, haar overgave aan de wil van God, haar concentratie op wat de engel zegt, haar onderzoeken, haar verlangen, haar concentratie, verlangen om dienstbaar te zijn aan Gods plan, aan Gods heilsplan met het oog op de redding van de wereld, ja, dan begrijp je wel dat ze straks verrukt zingt. Van nu af aan zullen mij zalig spreken, al de geslachten. Maar dat plaatst ze direct op, in het juiste perspectief. Immers ze zingt het direct achteraan. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Het is niet mijn werk, zegt ze. Maar het is het werk van de Heer. En ze geeft hem de eer. Het is allemaal Gods werk. Dus een voorbeeld, maar een supergelovig is ze niet. Laat staan dat we haar heilig zouden moeten verklaren. En dat is ons ook al wel gebleken uit het feit dat ze in verwarring raakt en dat ze vragen heeft en die ook stelt. Ze wordt hier duidelijk als mens neergezet en niet als een heilige. En daarom is ook dat vierde punt nog zo belangrijk, gemeente. Maria die ontvangt bevestiging. En ze heeft het denk ik ook wel gezocht, die bevestiging. Nee, Maria is geen supergelovige. Immers ook verder, het moet ons opvallen dat de engel in vers 36 haar ongevraagd een teken geeft. Om haar daarmee des te meer zekerheid te geven over de waarheid van zijn eigen woorden. Over de waarheid van de woorden van God. Een teken dat ook dit gelovige meisje, deze gelovige jonge vrouw, zeker nodig had zal hebben. Om versterkt te worden in haar geloof. En hij geeft haar dat teken doordat Elisabeth, haar nicht, die niet meer zwanger kan raken vanwege haar leeftijd, zwanger is. En dan gaat ze op weg om dat te zien. Dus dat de Heere wonderen kan doen boven bidden en denken. Dat voor de Heer inderdaad, zoals er staat, niks onmogelijk is. En als Maria straks haar nicht opzoekt, dan zal de constatering van het feit dat het inderdaad zo is, dat de onvruchtbare en op leeftijd gekomen Elisabeth zwanger is, dat zal voor haar een teken zijn bij God van God. En ook een teken dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En dat niet alleen, want hoewel Elisabeth geen bijzondere boodschap gehad heeft over het feit dat de Messias zal geboren worden, dat Maria de moeder zal zijn, weet ze het opeens als Maria bij haar komt. En dan staat er ook dat de Heilige Geest het is die haar dat geeft. Dat de Heilige Geest haar dan doet zeggen: wie ben ik dat de moeder van de Heere bij mij komt? Van mijn zaligmaker. En waaraan heb ik dat te danken? Dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt. Wel mag ik op dit punt aangekomen tenslotte nog een verbinding maken met de doop die hier vanmiddag heeft plaatsgevonden. Een teken en zegen van Gods genadige toezegging. Richard en Melinda, jullie hebben net opnieuw ja gezegd. Zoals dat velen jullie ook voor jullie hier gedaan hebben nog zullen doen als God het geeft. En jullie hebben met dat ja laten zien dat je gelooft. Want je kunt niet anders dan, als je ja zegt op die vragen die je gesteld worden, kun je niet anders dan dat met geloof zeggen. Daarom wordt ook van ouders gevraagd dat ze belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, voordat ze hun kinderen laten dopen. Je kunt niet ongelovig ja op die vragen zeggen. Dus jullie geloven. Is dat een supergeloof? Zijn jullie supergelovigen? We kennen elkaar. We weten van elkaar dat we dat nooit zullen zeggen. Wij zijn geen supergelovigen. Wij zijn even goed twijfelaars. Wij hebben ook onze vragen. Wij gaan soms ook naar de Heere toe en zeggen: hoe kan dat dan, Heere? Hoe zit dat dan? Ook wij doen dat, zoals ieder dat doet. En wat nou zo mooi is vanmiddag, dat de Heere net als bij Maria ook naar jullie toegekomen is. En dat wat hij beloofd heeft, betekent en verzegeld heeft. Net zo zeker als water vuil afwast, net zo zeker beloof ik zonden te willen afwassen. Ook van jullie kind. Gemeente, een wonderlijk mooie en tere geschiedenis. Het is de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, de zaligmaker van de wereld. We mogen er moed en kracht uitputten. God die werkt door het onmogelijke heen. God werkt door het onmogelijke heen. Hij heeft in de weg van de onmogelijkheid ons de zaligmaker geschonken. En dat heeft ook te maken met het werk van de Heilige Geest heeft gezien. En zo zal God door het onmogelijke heen ons dat geloof schenken, waardoor het zo is dat wij straks, als we voor de Heere staan, hem zonder verschrikking tegemoet zullen mogen gaan, omdat wij rust hebben gevonden in het bloed van de Heer Jezus Christus. De geschiedenis van Maria. Het is een bekende geschiedenis. Maar je kunt het nooit te vaak lezen en op je in laten werken. Het is een prachtig, teer verhaal waaruit zoveel af te leiden is. En ik hoop en bid dat wij allen zoals we zijn, gemeente, dat wij zo de zekerheid van het geloof mogen bezitten. En dat we met Maria mogen zingen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt. Voor al de nageslachten. Halleluja. Amen. Samen danken en ook bidden. De kerk had ook gevraagd om speciaal in verband met corona dat aandacht te geven, ook in het gebed daaraan. Want Wat wel duidelijk is dat het niet goed gaat. En dat er waarschijnlijk ook wel ernstiger maatregelen genomen nog moeten worden. En ik zal ook bidden voor de jongeren die de ouderen kerstpakketten zullen bezorgen. En wij bidden of dat ook tot zegen mag zijn. Laten we samen bidden. Heren, wij komen samen tot u aan het einde van deze dienst. Deze dienst waarin een kind van de gemeente gedoopt mocht worden, het teken en zegen van het verbond mocht ontvangen. Heren, u bent groot en goed. Want dat wat u ons in de verkondiging altijd laat weten, ons altijd laat verkondigen, daarbij geeft u ook nog de sacramenten. Een teken en een zegel. Heren, u bent als die leraar, en wij danken u daarvoor, die zegt: heb je het nou nog niet begrepen? Dan zal ik het je uittekenen. Dan zal ik er een teken bij geven, dat wat ik ook elke keer laat verkondigen. En zo mocht dat vanmiddag ook zijn. Een teken bij de verkondiging van het evangelie. Net zo zeker als dat water vuil afwast. Net zo zeker reinigt het bloed van Christus van alle zonden. O Heere, wilt u dan ook geven dat door dat bijzondere werk van de Heilige Geest, Heere, dat wij niet verder onder woorden kunnen brengen hoe dat dan gaat. Net zoals we dat zeggen van die geboorte van dat kind. De Heilige Geest zal over u komen. En dat leven in u geven. Dat kind dat het leven is en leven brengt. Dat de Heilige Geest ook bij ons zo zal komen en ook iedere keer weer zal komen. Heren, dat er dat vaste geloof is en zal zijn. Dat uw woorden waar zijn. Uw woorden van genade. Uw woorden van eeuwig leven. En dat er in ons hart en leven een vaste, rustige zekerheid is. Het is goed tussen God en mij. De reden daarvoor ligt niet in onszelf. Heere, wij zijn geen supergelovigen. Zullen we ook nooit zijn. We moeten onszelf altijd weer beschuldigen. Wie zijn wij eigenlijk tegenover u? Maar Heere, wat is het dan waardevol dat u aan het begin van ons leven al dit teken en zegel gegeven hebt, waar we altijd weer op mogen terugvallen. En ook al kermen we het misschien uit vanwege onze onmogelijkheden, dat we zeggen: en Heere, u hebt het toch beloofd. U hebt het toch tegen mij persoonlijk gezegd: ik wil jouw God zijn. Heere, geef dat dat wonderlijke plaatsvindt, ook bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen. Dat de hand van het geloof wordt gelegd op die belofte van u, die vast en zeker is. Heer, wil ook verder naar ons omzien. U kent ook de situatie waarin we leven. Misschien zijn er wel jongeren in de kerk die zeggen van weer dat woord corona. Maar zo is het. We hebben ermee te maken. Heer, we kunnen ons diep buigen over de vraag: wat betekent dit nou? Wat heeft ons dit nou te zeggen? Dat er een wereldwijde crisis is. En dat het in ons land op dit moment ook helemaal niet goed gaat. Wat heeft ons dat te zeggen? Is het een straf van u? Een soort ballingschap waarin we zijn terechtgekomen? Heer, omdat we vandaag te maken hebben met een werkelijkheid waarin met u en uw woord gespot wordt, waarin u aan de kant geschoven wordt, en waarin we ook in de kerk, terwijl we jaar in jaar uit onder de prediking gezeten hebben, soms niet echt tot bekering zijn gekomen, dat we toch nog opgaan in het materialisme, dat het niet echt helemaal doorgewerkt heeft in ons leven, dat we het rustig kunnen laten bestaan, dat het grootste deel van deze wereld honger en armoede leidt, terwijl wij ontevreden zijn in onze rijkdom. Is het een straf over deze wereld? We stellen de vragen, Heere. Wij weten het antwoord niet. Maar we willen wel bidden, Heere. Geef dat er een einde komt aan deze crisis. En dat de tijd daarna een andere tijd zal zijn. Een tijd waarin we zullen waarderen wat u ons geeft uit genade. Een tijd waarin we zullen geloven en zullen belijden. Een tijd waarin we bekeerd zullen leven. Daar bidden we om. Heere, wees met onze overheid die in deze moeilijke situatie leiding heeft te geven. We hebben begrepen dat er niet alleen maar een overleg in het katshuis zal zijn, dat dat niet genoeg is. Dat de hele regering erbij betrokken moet worden wellicht, om een beslissing te nemen wat er nu gebeuren moet. Geef ze wijsheid, Heere, en geef ook ons wijsheid. Dat wij ook in deze overheid gezegend mogen worden. U hebt ons de hok opgedragen om voor hen te bidden. Heere, wees ons ook als kerken daarin nabij. Want we maken ons zorgen over de situatie. Het is nu bijna het hele jaar al zo dat we niet normaal naar de kerk kunnen. Wat zal dat uitwerken? We leggen het bij u neer en we bidden om uitkomst, Heere God. Heere, wilt u dat werk wat nog wel doorgaat ook gewoon zegenen in de gemeente? En dan denken we ook aan het initiatief hier dat jongeren en ouderen met elkaar verbonden worden om dat jongeren ook kerstpakketten gaan bezorgen. Wilt u dat ook zegenen? En dat dat vanuit de jongeren ook een liefdewerk mag zijn. En dat de ouderen het als zodanig ook mogen opmerken en zullen waarderen. Heere, zie naar ons om. Vergeef al onze zonden. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Dan willen we tot slot zingen. En dat gaan we ook zingen. Het laatste lied, 66 vers 8 en 10. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.